We gaan lezen uit Genesis 50. Genesis 50 vanaf vers 22. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijn vaders huis, ongeveer 50 jaar nadat vader Jacob gestorven was, speelt dit. En Jozef leefde 110 jaar en Jozef zag van Ephraim, het derde geslacht, ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, werden op Jozef knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ga sterven, God zal zeker naar u omzien. En u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud. En men balsemde hem en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Vader, wij vragen u of we deze momenten met elkaar, ja, wonderen van u mogen zien. En dat ons leven erdoor veranderd wordt, Heer. Want uw woord is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En vragen u dat u uw werk wil doen deze morgen, om Jezus wil. Amen. Wel, Jozef gaat sterven. Het boek Genesis is een heel indrukwekkend boek. Het begint met het paradijs. En na 6 dagen wordt de mens in een prachtige tuin geplaatst. En het boek eindigt met een doodskist. En er is natuurlijk tussenin erg veel gebeurd. Dat is een van de belangrijkste dingen van de Bijbel. Namelijk, er is daar de zondeval gekomen. En alles wat God zo schitterend had gemaakt, is eigenlijk compleet kapot. En dus aan het einde van het boek Genesis staat een doodskist. Met een van de meest mooie mensen erin die de mensheid ooit heeft gekend, Jozef. Maar hij is dood. En er is niks meer van hem te verwachten. En dat is een trieste zaak. En de vraag is of de mensheid verder kan na dit boek. Kan het verder met de mens als een man als Jozef sterft? Of als een boek dat begint zo optimistisch met een prachtige tuin, een schitterend vooruitzicht en een prachtige schepping van God, en eindigt met een doodskist. Ja, wanneer je in Israël komt en je gaat eens naar Yad Vashem, naar het gedenkpark van de Holocaust, en vind je daar een indrukwekkende hal. Als je gevoelig bent, moet je daar beslist niet binnen gaan. Maar dat is indrukwekkend. En daar heb je momenten dat je in tranen uitbarst en wegrent. Want wat je daar allemaal ziet is zo indrukwekkend en zo verschrikkelijk. Maar dat gebouw is zo gebouwd. Dat is een hele lange gang van een meter of 400 meter lang. En die eindigt in een hele grote flap. Dat dak gaat helemaal open. En als je daar dan gaat staan, zie je een prachtig gezicht in de verte. En de bouwers van dit museum hebben daar erg veel over nagedacht. En dat is indrukwekkend. En kan na Genesis de wereld verder? Dat is eigenlijk de vraag. Het boek Genesis, dat zo schitterend begon en zo verschrikkelijk eindigt met de dood, kan dat verder? Is er een tijd na Genesis? En we weten dat Exodus komt. Exodus, waar er geweldige dingen gebeuren onder Gods leiding. En we weten dus dat na de doodskist er nog iets indrukwekkends komt. Nou, in die doodskist, zoals ik al zei, ligt Jozef. Jozef heeft een 50, 60 jaar geleden Egypte gered, Kanaan gered van de hongersnood. Na een intensief lijden is hij een man geweest die een fantastische zegen heeft gebracht voor de wereld. En nu is hij gestorven. En hij roept zijn broers bij hem. Zijn broers die ouder zijn dan hij, is de ene jongste. Benjamin is jonger dan hij, maar Jozef sterft eerst. Dat kan zijn doordat hij veel geleden heeft. En dat hij daardoor ook veel energie heeft verbruikt. Maar hij sterft het eerst en hij heeft een gesprek met ze. En hij zegt tegen ze dat hij hun iets wil vertellen. Hij zegt, weet je, God zal zeker naar u omzien. Nou, prachtige woorden van een man die weet dat hij gaat sterven. En je vraagt je af, hoe weet Jozef dat nu? U kent Jozef. Jozef die op zijn 17e jaar 2 dromen kreeg. Dat waren hele speciale momenten in zijn leven. Dat God in een droom hem toonde de toekomst van zijn leven. Alleen de uitkomst van die toekomst. Van een moeilijke periode werd er niet geopenbaard. Maar er werd er openbaard dat het eens zal zijn dat zijn broers voor hem zouden buigen. En eens zijn vader en moeder zouden buigen. En dat er iets groots zal gebeuren in zijn leven. En toen is hij door een diep dal gegaan van ongeveer een 20 jaar. Van duisternis waarin allerlei moeilijke dingen in zijn leven kwamen van onrecht, leugen en bedrog. En hij heeft staande gebleven, is hij staande gebleven door die openbaring van God, door die 2 dromen. Die hebben hem zo te pakken gehad dat hij wist, alles wat mij overkomt zal in het teken staan van dit wat God mij heeft geopenbaard. Ja. Maar over dit is nooit aan Jozef een droom gegeven. Jozef die heeft dat niet van God speciaal geopenbaard gekregen. Maar Jozef heeft dat gekregen van Abraham. Van zijn grootvader. Zijn vader heeft hem dat verteld. Die heeft het van zijn vader, van Isaac. En Isaac heeft het van zijn vader, van Abraham. En Abraham was dat geopenbaard dat God zal omzien naar het volk. Het 4e geslacht na 400 jaar van verdrukking onder een vreemd volk zal God omzien naar het volk en zal God een prachtige zegen geven aan het volk. En deze zegen geeft Jozef door. Dus als wij vanmorgen hier zo bij elkaar zijn, dan kunnen we misschien denken, ja, Jozef heeft hele speciale dromen gehad. En dat is waar, daarom is hij ook onder koning kunnen worden door diepe noden heen. Maar deze openbaring, dat is dezelfde openbaring als wat wij bezitten. Wij hebben Gods woord, wij kunnen daarin lezen en we kunnen dat vertrouwen. En Jozef heeft moeten vertrouwen op deze woorden, op de woorden die God aan Abraham op een bijzondere wijze had geopenbaard. Maar via Abraham naar Isaac, via Isaac naar Jacob en via Jacob naar Jozef. En Jozef geloofde. Ja, ik hoop dat je gelooft. Dat je dit woord gelooft. Want dat is fantastisch. En dan zegt hij, God zal zeker naar u omzien. Dat zijn indrukwekkende woorden in de Bijbel. Eigenlijk zijn dat woorden die de hele Bijbel doorkruisen. Op cruciale momenten van de mensheid hebben deze woorden het verschil gemaakt. Deze woorden komen we tegen in Genesis 21. Wanneer Sara heel oud is, 90 jaar, en zij een kind krijgt. En dan staat er zo prachtig, en God zag om naar Sara en zij baarde Isaac. God zag om naar Sara en zij baarde Isaac. In Exodus 4 komen we dat woord op een indrukwekkende wijze tegen. Wanneer Israël 400 jaar is verdrukt geweest, het volk kapot is, een slavenvolk is geworden, dan gaat God Mozes roepen en hij roept Mozes om naar het volk te gaan, want God gaat naar het volk omzien. En dan staat er dit in Exodus 4 vers 31, het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen had en hun lenden gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Ja, God heeft omgezien naar zijn volk. En het volk knielt. En ze buigen voor de levende God. Dit woord kwam ook terug bij Naomi. Als zij uit Bethlehem gegaan is naar Moab, daar haar man en haar twee zonen verliest en met Rut en Orpa teruggaat. Want, zegt zij, ik ga terug omdat ik gehoord heb dat God heeft omgezien naar Bethlehem. En de hongersnood is achter de rug en God heeft opnieuw voedsel gegeven aan zijn volk. En het mooiste natuurlijk komt dat voor in Lucas, waarin Zacharia weer kan spreken na een tijd van stilte, van stom te zijn. En dan heeft hij een prachtige profetie. En een van de dingen die hij dan zegt, dat door de innerlijke barmhartigheid van onze God, hij de opgang uit de hoogte naar ons heeft of naar ons zal omzien om ons te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduwen des doods. Prachtig is dat. God heeft omgezien en dan komt de Heer Jezus Christus. En Jozef, hij nodigt zijn broers uit en hij zegt dit tegen ze. Dat is een keuze uit Jozef zijn leven. Wat had Jozef kunnen doen? Op zijn sterfbed. Hij had kunnen zeggen, lieve broers, luister eens. Ik wil met je eigenlijk de hele situatie doornemen die mij overkomen is. Ik wil vertellen en ik wil met jullie bespreken hoe jullie mij op mijn 17e jaar heel veel verdriet bezorgd hebben in mijn leven. Hoe jullie gezorgd hebben dat ik in Egypte kwam. Onverschillig bent geweest, vader, heel veel jaren uit zijn leven hebben afgenomen door zijn intens verdriet wat hij gehad heeft over mij, maar dat dat een leugen was, bedrog, hoe jullie je leven vergald hebben, doordat je samen een geheim hebt gekend en samen op elkaar hebt gelet, hoe Juda is weggegaan en gehoereerd heeft omdat hij het niet aankon, hoe dat Simeon en Levi een hele stad hebben uitgeroeid, agressief geworden waren, omdat jullie met een geheim liepen. Jullie wisten dat je mij verkocht had, je had vader bedrogen. En je had vader gezegd dat ik verscheurd was door een wild dier, maar het was niet waar. Maar God is met mij meegegaan en God heeft gezorgd dat ik Israël gered heb van de hongersnood en ook Egypte gered heb van de hongersnood. Ik heb jullie hier binnengehaald. Ik heb jullie het prachtige land Goshen gegeven. En nu ga ik sterven. En wat denken jullie ervan? En dan hadden de broers gebogen. En dan hadden ze gezegd, ja, weet je, Jozef, jij hebt volkomen gelijk. Ons leven is een dwaas leven geweest. Wij hebben ons leven compleet verspild. Eigenlijk kunnen we niet verder. En wij vinden het zo verschrikkelijk dat jij sterft. Jij die zo ontzettend veel gedaan hebt. Jij die ons het leven hebt gered. Jij die altijd goede woorden voor ons had. Hoe kunnen wij verder zonder jou? Het gaat niet. Het enige wat ons rest is duisternis en ellende. Want zo'n figuur als jij hebben we nodig. Maar Jozef deed dat niet. Jozef koos niet voor de spiegel. Om in het einde van zijn leven te kijken in de spiegel. En te zien naar hemzelf. U hebt het net gehoord toen hij voor de spiegel stond. Heeft hij gezegd, ik zie mezelf. Ik zie mijn grijze haren. Ik zie mijn rimpels. Ik zie de meeeters in mijn neus. En die daar voor dat venster stond, heeft geen één keer gesproken over hemzelf. Is niet gevallen. Heeft hij niet gezien. Hij zag anderen, heel veel namen, details. En niets van hemzelf. En Jozef ziet hier op dit moment niets van hemzelf. Hij ziet de ander. God zal naar je omzien. En God zal grote dingen voor je doen. En dat is indrukwekkend. Nou, hoe is je leven? Hoe ziet 2015 er voor je uit? Wat heb je deze afgelopen 5 weken in dit jaar gedaan? Heb je voor de spiegel gestaan? En heb je eigenlijk niets anders gedaan dan gekeken naar jezelf? Heeft het in je leven om jezelf gedraaid? Of heb je voor een venster gestaan? En in een spiegel zie je wat achter je ligt. Zie je wat je overkomen is. Zie je wat anderen je hebben aangedaan. En het kleef je aan en je ziet het. Je ziet de gevolgen van wat anderen je hebben aangedaan. Maar in een venster zie je een vergezicht. Zie je andere mensen, maar je ziet iets groots, iets magistraals. Jozef zag in een venster, God zal zeker naar u omzien. Ik ben zo geweldig dankbaar dat hij niet zegt, broers, ik vind dat jullie je de afgelopen 50 jaar prachtig hebben gedragen. En ik heb je alles vergeven. En ik wil je zeggen dat het tussen ons goed is. Ga voort. Nee, hij legt geen één woord in hun handen. Hij zegt, God zal zeker naar u omzien. Prachtig is dat. Want de zonden waren vergeven. Jozef wist ook dat alles wat gebeurd was in Egypte niets met hem te maken had, maar dat had met God te maken. Jozef wist dat hij niets kon verwachten van de broers, maar alles van de God. En dat God zou gebruiken, ook zijn broers zou gebruiken, want het is allemaal genade. God verandert mensen, maar het wonderlijke is dat God heeft een plan. En dat plan gebruikt hij ondanks mensen. Niet denken dat het ultieme plan van God wij ooit tegen kunnen houden. Het is zaak van je dat je erin stapt in dat plan van God. En hem de leiding laat. Want als je tegenwerkt zal dat alleen maar betekenen dat je uiteindelijk vlak voor je sterven niets anders kan doen dan in de spiegel kijken. En kan zien wat een puinhoop je ervan gemaakt hebt en wat achter je is. Apostel Paulus zegt, 1 ding doe ik. Vergetende wat achter mij is. En mij uitstrekkende naar wat voor mij is. Naar de roeping van God die is in Christus Jezus. Nou, ik wil u uitnodigen om een concrete stap te doen. Dus een mooie zaal hier straks. Aan het eind wil ik u vragen om gewoon op te staan en een besluit te nemen. En te zeggen, hoe wil ik nu met mijn leven verder? Ik vraag u niet om zelf allerlei kunstgrepen te hebben en zelf te proberen te vergeven. Ik vraag u om eerlijk te zijn. Ik vraag u om een gebed te doen. Maar niet een gebed met uw woorden, maar met uw lichaam. En te smeken, God, toon mij het venster. En te smeken aan God, mag ik alsjeblieft niet meer die plaats voor die spiegel innemen. Wilt u mij gaan leiden dat het niet meer gaat in mijn leven om mijzelf? Ik vraag het aan de mannen, die in hun gezinnen eigenlijk zo veel comfort eisen, dat ze nooit de vrouw bedanken. En de vrouw maar als een werkpaard voor hun moet gaan. En ze niet doorhebben dat alles om hen draait. Ik vraag het aan de kinderen. Die niet begrijpen wat papa en mama allemaal meemaken. Als ze zelf in het middelpunt van hun leven staan. Hun gedachten in het middelpunt staan. Ik doe wat ik wil. En ik heb niets met jullie te maken. En ze kijken naar zichzelf en niet kijken naar de ander. Ik wil u vragen dat als u zegt, mijn leven is eigenlijk zodanig dat ik heb een carrière, ik heb een plan. Maar je nooit gevraagd hebt of het Gods plan was in je leven. En dat je dus eigenlijk iemand bent die of ja, er nooit over nagedacht hebt, maar misschien wel in ongehoorzaamheid leeft. En dat plan dat jij hebt uitvoert. En dat alles wat dat plan tegenwerkt, dat daar moeilijkheden uit voortkomen, zonder dat je het weet. Ik vraag je, als je een plan uitwerkt in je leven en ervoor gaat, maar je niet zeker weet dat het Gods plan is, te kiezen vanmorgen. Ik wil luisteren naar Gods openbaring. Hier voor de spiegel zien we Gods woord, Gods toekomst, Gods plan. Dat wat hij met Abraham heeft gezegd. En ik weet niet of u begrijpt in welke tijd we leven. Het is zo nodig dat we dat doen. We gaan een moeilijke tijd tegemoet. Europa heeft God verlaten. Vannacht zijn er weer mensen van Gods volk vermoord. In Europa, 70 jaar na de Holocaust, is opnieuw Europa een onveilige plaats voor het volk van God. En dat is niet zomaar. Dat gaat niet om dat Israël verkeerde dingen gedaan heeft. Want anderen doen veel grotere verkeerde dingen. Israël doet ook veel verkeerde dingen. Maar Europa wil geen spiegel van Gods woord in zijn continent. Europa wil niet dat er tekenen zijn in haar continent, waaruit blijkt dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de schepper van hemel en aarde is. En er is geen plaats meer in Europa waar Joden veilig zijn. En Europa spuugt zijn Joden uit. En dat betekent dat Europa overgegeven is aan de mens, aan zijn eigen carrière. En die mens kijkt enkel maar naar zichzelf. Heeft geen venster op de toekomst. En God zegt, wat je ook doet, God zal naar zijn volk omzien en het brengen daar waar hij het heeft beloofd. En Jozef, hij zei het al. En dat is een belofte voor onszelf. Misschien heb je een carrière en verdien je veel geld. En ben je ja, iemand die ja, misschien helemaal het zicht kwijtgeraakt bent op dit woord. En heb je niet door dat je eigenlijk constant in het venster kijkt. Ik vraag je straks om die keuze te maken. Nou, Jozef sterft. En hij zegt het tegen zijn broers. En hij geeft ze een opdracht mee. Hij zegt, God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. Wat is dat indrukwekkend. Dus hij zegt, weet je, zegt hij, als ik sterf, leg mij in een kist. En bewaar mij, mijn gebeente, tot het moment dat God naar jullie zal omzien. Nou, Jozef had een geweldige verdienste in Egypte. 50 jaar had hij als tweede man Egypte geregeerd. En er was een grote zegen op Egypte gekomen. Jozef had een piramide kunnen laten bouwen. Dan had hij tot nu toe geëerd geworden. Jozef had geweldige verdiensten in Egypte. En hij had wereldwijd een machtige naam kunnen krijgen. Maar Jozef kiest niet voor een carrière op de wereld. Jozef kiest voor het venster. Jozef wil niet dat er een mausoleum is waarin hij gebalsemd ligt en waar mensen komen kijken naar het verleden van wat hij gedaan heeft. Jozef heeft een geweldige blik op de toekomst. En hij zegt, mijn graf moet een plaats worden van hoop. Een plaats van prediking. Een plaats van Gods openbaring. Want als ik dan daar lig, op dat graf, zet daar op, God zal zeker naar ons omzien. En dat heeft Israël gedaan, 400 jaar lang. Die zijn met de kinderen naar dat graf gegaan. En dan hebben vaders en moeders tegen hun kinderen verteld. Nu gaat het moeilijk. Maar deze man heeft ons gewezen op iets magistraals. En dat is dat God zal naar ons omzien. En dan moeten wij dit graf openen. En dan moeten wij het meenemen naar Kanaan. Nou, Jacob, de vader van Jozef, wilde ook begraven worden in Kanaan. En dat moest gelijk gebeuren. Dat is de grootste begrafenis in de Bijbel. Met een geweldige stoet op zijn Egyptische wijze is Jacob begraven in Kanaan, direct toen hij gestorven is. Jozef wilde dat niet. Jozef wilde in Egypte blijven. Hij had veel betekend voor Egypte. Maar hij wilde iets betekenen na zijn dood voor zijn volk. Niet dat ze zich zouden schamen van wat ze allemaal hem aangedaan hadden. Maar dat ze zouden roemen in Gods genade en vertrouwen op Gods belofte. God zal zeker naar u omzien. Dat heeft natuurlijk op zijn steen gestaan. Daar waar hij lag in de kist. God zal zeker naar u omzien. En het is gebeurd. Toen Jozef uittrok, staat er specifiek in de Bijbel. Toen Jozef uittrok van Egypte, staat er zo prachtig. En men nam het gebeente van Jozef mee. En dat was een moment van vervulling van Gods belofte. Ja. Jozef, hij stierf. Ja, het christendom is een christendom, of het geloof dat wij hebben, is een geloof dat iets heeft met graven. Graven zijn belangrijk voor ons. Maar Jozef was het uit de graf, hij lag daarin. En dat graf was een teken van hoop. Er is na mijn dood, na Genesis 50, komt Exodus, de grote uittocht. En Jozef heeft dat al gepredikt. Toen hij stierf. Weent niet om mij, maar weet dat God naar jullie zal omzien. Vaders, moeders, als je straks sterft, haal je kinderen rondom je en zing en vertel ze over de toekomst. Zeg niet, je zal je wel lukken, want dat weet je niet. Zeg niet, je zal niets overkomen, dat weet je niet. Maar wijs ze op die ene, op God. God zal naar je omzien. Dat is wat Jozef deed. Hij toonde ze een prachtig venster. Ja. En hij vertrouwde op God. Want zijn leven was een leven geweest gevormd door God, gedragen door God. En hij heeft alles van het verleden verwerkt met God. Ja. Nou, christendom is ook een godsdienst met een graf. Het graf is bij ons het grote teken wat de Heer Jezus gezegd heeft. Men zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Die 3 dagen in de vis was en toen opstond. En het grote teken van het christendom is een leeg graf. De opstanding uit de doden. Daar begint het christenleven mee. Als je tot wedergeboorte gekomen bent, dan betekent dat dat je uit de dood bent opgestaan tot een nieuw leven. Je denken wordt veranderd, je visies worden veranderd. Heel je handelen verandert. Je toekomst wordt in Gods hand gelegd. En we hebben een leeg graf. Een graf waarin niemand meer ligt, want onze leider, de Heer Jezus Christus, is opgestaan uit de doden. En dat veranderde het leven van Paulus helemaal. Paulus was enorm boos op de christenen. En hij zei, ik ben de baas. De fariseeën en de schriftgeleerden hebben gelijk. Die dienen God al eeuwen. En nu, deze nieuwe mensen, deze leken, die weten daar niet van. En hij had een ijver voor God. En hij ging naar zijn leiders toe en hij kreeg toestemming om naar Damascus te gaan. En daar onderweg ontmoette hij de echte leider. Het staat er zo prachtig in Handelingen, dat hij dan een licht ziet. En dan vraagt hij, wie zijt ge, Heer? En dan zegt de Heer Jezus dit. Ik ben Jezus de Nazoreer. Ik ben Jezus, die naam kreeg ik toen ik geboren werd van Maria en Jozef. En ik heb in Nazareth gewoond. Het kon niet mis zijn. Deze Jezus die gekruisigd is. En die is het. En Paulus, toen nog Saulus, wist wie de echte leider was. Hij wist wie hij moest volgen. En hij is ervoor gegaan. En hij heeft de wereld een machtig venster getoond. Hij heeft geweldig geleden. Ter wille van die naam. Maar het heeft hem niet gedeerd. Want hij zei, ik heb een vergezicht. Ik heb alles vergeten wat achter mij is. En ik strek mij uit naar wat voor mij is. Naar de roeping die is in Christus Jezus. Nou, ik nodig je zo uit om dat te doen. En we gaan zingen. Een mooi lied gaan we zingen. Even kijken. 550. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar anders zing ik het alleen. Weet je welk een boekje heb? Maakt niet uit. Ja. Prachtig, prachtig lied. En dan ga je de keuze maken. En dan ga je dat zeggen. Heere God. Ik wil dat in mijn leven de leidende kracht is. Niet de spiegel waar ik mezelf zie met mijn grijze haren. Maar ik wil dat ik uw openbaring zie. Ik wil dat ik helderheid krijg in uw plan met mijn leven. En tijdens dat lied ga je of daar staan, dan kies je voor de spiegel. Of daar staan, dan kies je voor het venster. En als je blijft zitten, dan moet je zelf kiezen. Is mijn zitten uit verlegenheid dat ik dat niet durf? Dat kan, ja. Of is het omdat ik in tweestrijd ben? Dat ik het niet kan? Maar weet dan wat ik gezegd heb. Het gaat niet om dat u een wilsbeslissing neemt. Ik ga er even voor. Nee, het gaat over je biddend. God aanroept. Mag mijn leven geleid worden door het venster? En mag ik stoppen met eindeloos in de spiegel te kijken? Zullen we dat doen? Laat ons gaan staan en dit prachtige lied zingen. Maar ik heb de tekst niet uit mijn hoofd. Kennen jullie dat lied? Dat is iets moois, dat lied. Ja.